Welkom bij Radio Maria.
In naam van Vader, van Figlio en van Spirito Santo.
Amen.
In dit programma brengen we jullie nieuws uit Rome via Radio Vaticaan. Dit alles op Radio Maria.
I giovani devono dirle al mondo è buono seguire Gesù, è buono andare con Gesù, è buono il messaggio di Gesù, è buono uscire da se stessi alle periferie del mondo e dell'esistenza per portare Gesù. Tre parole: gioia, croce, giovani.
Van harte welkom, beste luisteraars van Radio Maria, bij het programma Radio Vaticaan. Het programma dat u op de hoogte houdt van het reilen en zeilen in het Vaticaan en over de gebeurtenissen in het leven van Paus Franciscus. Vandaag zal onze aflevering helemaal in het teken staan van de vergadering die door Paus Franciscus is samengeroepen in het Vaticaan. En dit van donderdag 21 februari tot zondag 24 februari. Met de titel Bescherming van minderjarigen in de kerk. Het gaat hierbij natuurlijk over de poging van Paus Franciscus om het werk van zijn voorganger Benedictus XVI verder te zetten en een concreet antwoord te bieden op de crisis in de kerk die ontstaan is door, dus verschillende zaken van seksueel misbruik van kinderen en jongeren in kerkelijke relaties of context. We moeten dus even benadrukken dat heel wat berichtgeving in de mainstream media eigenlijk niet helemaal correct of eerlijk is. Men durft nogal vaak te beweren dat Paus Benedictus XVI niets zou ondernomen hebben tegen deze crisis. Dat hij nooit concrete maatregelen zou getroffen hebben. Gewoon voor de correctheid van de zaak dienen we te benadrukken dat dit fake news is. Niet juist. Meer nog. Onder de voorganger van Paus Franciscus zijn er heel veel priesters teruggebracht tot de lekenstaat. Dat is een soort van ultieme straf die de paus kan opleggen vanuit zijn autoriteit, die dus kan opgelegd worden aan een priester. En dat betekent eigenlijk dat hij, ja, hij houdt niet op priester te zijn, want een sacrament is voor eeuwig. Maar dat betekent dat hij dus op geen enkele wijze nog de verantwoordelijkheden, de mogelijkheden heeft om priester te zijn. Dus om onder andere een heilige mis te celebreren, om het sacrament van de biecht toe te dienen of de ziekenzalving of welk ander sacrament dan ook. Het is een verregaande straf die trouwens recent nog door Paus Franciscus genomen werd tegen de voormalige kardinaal Theodore McCarrick, eveneens na beschuldigingen van seksueel misbruik aan zijn adres. Honderden priesters werden tot de lekenstaat teruggebracht door Paus Benedictus XVI. Hij werkte daarvoor ook zeer nauw samen met een priester-expert die afkomstig was uit zijn geboorteland, Duitsland. Het gaat daarbij over de huidige voorzitter van het Centrum voor de Bescherming van Kinderen aan de Pauselijke Gregoriaanse Universiteit. En het gaat daarbij over pater Hans Zollner, die overigens als bijzondere genodigde ook aanwezig is tijdens deze vergadering. Bij deze is dat toch even rechtgezet. Paus Franciscus die heeft daarop verder gebouwd. Heeft in, het is niet dat hij pas in 2019 ineens wakker geworden is om deze crisis aan te pakken, zoals we ook soms af en toe horen. Integendeel, in 2013 richtte hij reeds de Pauselijke Commissie voor de Bescherming van de Minderjarigen op en plaatste een vertrouweling van hem, de Amerikaanse kardinaal Sean Patrick O'Malley, de aartsbisschop van Boston, aan het hoofd ervan. Hij is ook lid van de Raad der Kardinalen. Het is ook in deze hoedanigheid dat deze kardinaal zal deelnemen aan die vergaderingen. Nu, die commissie, die pauselijke commissie voor de bescherming van de minderjarigen, het was dus een feit dat niet enkel kardinalen en priesters daar lid van waren, maar ook enkele slachtoffers. Deze waren eerder teleurgesteld over de wijze hoe de commissie aan het werk ging. En daardoor zijn er eigenlijk heel wat leden vertrokken uit die commissie. Een beetje een valse start, zou je bijna kunnen zeggen. Nu, naarmate dat deze crisis groter werd, grotere omvang nam, we denken maar aan de crisis in Chili, maar ook Australië en Noord-Amerika, dat heeft de paus ertoe bewogen om deze vergadering samen te roepen. Het is de eerste van zijn soort in de geschiedenis van de kerk en is inderdaad ook een erkenning van het Vaticaan dat het beter moet, dat men fouten heeft gemaakt en de oprechte voornemens van de paus om deze vorm van misbruik aan te pakken. Hij waarschuwde reeds dat hij concrete maatregelen verwacht, zoals het volk van God dat ook van hen verwacht. Ja, de paus weet natuurlijk dat men grote verwachtingen heeft, zeker ook de slachtoffers, maar ook familieleden van slachtoffers. We denken maar aan de tragische verhalen of gevallen waarbij een slachtoffer zelfmoord heeft gepleegd. Het zijn allemaal hele moeilijke, hele pijnlijke emotionele zaken. En deze moeten dus aangepakt worden. Dat is niet eenvoudig, dat gaat niet van vandaag op morgen, maar deze vergadering is toch een uitdrukken van de paus van kijk, we moeten dit echt gaan doen. We kunnen dit niet uitstellen. Wel, laten we eerst even kijken naar de tijdslijn die het ontstaan van deze vergadering tot gevolg heeft gehad. Op 12 september van het jaar 2018... toen kondigde de Raad der Kardinalen aan dat paus Franciscus tijdens hun vergadering besloten had een ontmoeting te organiseren tussen hem en de voorzitters van de bisschoppenconferenties over de hele wereld over het thema bescherming van minderjarigen. Op 23 november benoemde de paus dan de mensen die lid zouden worden van het organiserende comité en die deze vergadering mogelijk moesten maken, als ook de deelnemers aan de vergadering. Deze worden natuurlijk door de paus zelf uitgenodigd. Op 18 december stuurde men dan op vraag van de paus een brief naar de voorzitters van de bisschoppenconferenties om ontmoetingen te organiseren tussen hen en slachtoffers. En zo kreeg de vergadering in de loop van de maand januari van het jaar 2019 vorm. En werd Pater Lombardi, voormalige woordvoerder van het Vaticaan, aangeduid als moderator van deze sessies. Zoals we al eerder konden vermelden, zullen dus de voorzitters van de bisschoppenconferenties deelnemen aan deze vergadering. Dat zijn er 114 in totaal. 36 zijn afkomstig uit Afrika, 24 uit Noord- en Zuid-Amerika, 18 afkomstig uit Azië, 32 afkomstig uit Europa, waaronder dus ook kardinaal Jozef de Kezel, aartsbisschop van Mechelen-Brussel en voorzitter van de Belgische Bisschoppenconferentie, 4 uit Oceanië, en daarnaast zijn er ook 14 leiders van de Oosterse katholieke kerken, 15 prelaten die niet onmiddellijk behoren tot een bisschoppenconferentie, vaak omdat de kerkelijke provincie te klein is. We denken bijvoorbeeld aan de aartsbisschop van het prinsdom Monaco. Monaco is niet heel groot, maar toch is deze aartsbisschop uitgenodigd, ook al is er dus geen bisschoppenconferentie. Er zijn 12 algemeen oversten van mannelijke religieuze ordes. Het gaat daarbij over de Jezuïten, de Piaristen, de Redemptoristen, de Gemeenschap van Sint Paulus, de Combonianen, de Cisterciënzers, de Lazaristen, de Augustijnen, de Kleine Broeders van Maria, de Claricianen, de secretaris-generaal van de Unie der Algemeen Oversten en tot slot ook nog de Salesianen van Don Bosco. Daarnaast zijn er ook 10 generale oversten van vrouwelijke religieuze gemeenschappen die zullen deelnemen. De Witte Zusters, de Zusters van Liefde van Onze Lieve Vrouw van de Weldadigheid, de Zusters van Jezus en Maria, de Zusters van Sint-Jozef van Chambéry, de generale oversten van de Missiezusters Dienaressen van de Heilige Geest, de secretaris van de Internationale Unie der Generale Oversten, de Zusters van de Sociëteit van het Kind Jezus, ook de overste van de vrouwelijke tak van de Salesianen, de Zusters Reparatrice en de Congregatie der Marianisten. Dat wat betreft de religieuze. Er zijn ook 10 prefecten van Vaticaanse dicasteries en 4 leden van de Romeinse Curie, 5 leden van de Raad der Kardinalen en dan nog 5 organisatoren, moderator, sprekers. In totaal 190 deelnemers. U ziet, we proberen zo volledig mogelijk te zijn in de informatie die we u meegeven. Zo heeft u een idee wie er zoal uitgenodigd is. De meest fundamentele elementen voor de dagen waarin deze vergaderingen doorgaan zijn gebed. Er zijn gebedsmomenten voorzien bij het begin en het einde van iedere werkdag. Er is ook een boeteviering op zaterdagnamiddag en op zondag een heilige mis. Die wordt opgedragen door Paus Franciscus. Daar zullen we ook zeker naar kijken, want er is geen slotdocument voorzien. Daar gaan we het straks ook nog kort over hebben. Dus het zal in de homilie van Paus Franciscus misschien zijn, of in een slottoespraak, dat weten we niet, wat betreft de conclusie van deze vergadering. Er zijn verschillende presentaties die men zal horen. In totaal zijn er 9, 3 per dag, 2 in de voormiddag, 1 in de namiddag. En dit wordt dus steeds gevolgd door een vragen- en antwoordronde. Er wordt ook in groepen gewerkt. 2 maal per dag is er zo'n groepsmoment, 1 in de voor- en 1 in de namiddag. En natuurlijk is Paus Franciscus gedurende al deze vergaderingen aanwezig, vooral om te luisteren. Het is dus ook aan hem om eventuele besluiten te nemen uit wat er wordt gezegd. Een vraag die men zou kunnen stellen is: hoe zullen slachtoffers gehoord worden in deze ontmoeting? En het antwoord ligt hem vooral in het feit dat de voorzitters van de bisschoppenconferenties voor deze vergadering reeds heel wat ontmoetingen hebben gehad met slachtoffers. Er zal ook geluisterd worden naar enkele aangrijpende getuigenissen via video. En dit wordt zeker natuurlijk allemaal meegenomen in die vergadering door middel dus van een introductie met 5 getuigenissen aan het begin van de vergadering. Er zijn ook al enkele ontmoetingen geweest met of tussen slachtoffers en Paus Franciscus in het Vaticaan. En tijdens zijn apostolische reizen maakte de paus ook steeds ruimte om slachtoffers te ontmoeten en naar hen te luisteren. Al die getuigenissen zullen meegenomen worden in dit gebeuren. Het is ook zo, de paus is heel duidelijk geweest. Hij wil echt concrete oplossingen. Dus we hebben enerzijds de media die blijft zeggen, ja, eerder dat de vergadering neigt naar een soort van sensibilisering. En ik denk dat dat zeker een belangrijke functie zal zijn, zeker voor bisschoppen die komen uit streken waar deze crisis niet is toegeslagen of waar men nog niet helemaal bewust daarvan is. Maar tegelijkertijd hebben we toch bij de inleiding, die zal u straks ook kunnen horen, een sterke Paus Franciscus gehoord die duidelijke beslissingen verwacht van de kardinalen en de bisschoppen. Zal misschien niet onmiddellijk van vandaag op morgen gebeuren, maar deze vergadering is slechts een beginpunt. Ondanks dat deze vergadering doorgaat in de synodehal, verloopt dit toch duidelijk anders dan een bisschoppensynode en is er dus geen slotdocument voorzien. We zullen moeten afwachten welke elementen de paus zal benadrukken tijdens de homilie op zondag bijvoorbeeld, zoals ik u al zei. Onmiddellijk na deze vergadering zal het organiserende comité samenkomen met de prefecten, dat zijn de hoofden, de verantwoordelijken van de Vaticaanse dicasteries, zeg maar ministeries van het Vaticaan. En daar zal onmiddellijk ook gesproken worden over hoe men bepaalde maatregelen kan nemen en hoe men deze kan toepassen in de praktijk. De kerk is wereldwijd verspreid. Het is geen eenvoudige taak om zeg maar een soort van wereldwijde beleidslijn uit te tekenen. Iedereen weet dat er iets moet gedaan worden, maar daar moeten dus duidelijke afspraken over gemaakt worden. Laten we, alvorens we echt naar de inhoud van de eerste dag gaan kijken, even stilstaan bij de sprekers. We hebben ze reeds kort overlopen in een vorige aflevering, maar op die manier wordt de informatie helemaal compleet. De moderator van deze vergadering is pater Federico Lombardi, 76 jaar oud, pater jezuïet en voormalig directeur van de persdienst van het Vaticaan, onder paus Benedictus XVI en onder paus Franciscus tot 2016 was dat. Hij is ook de voorzitter van de Jozef Ratzinger Paus Benedictus XVI Stichting. Hij zal het gebeuren in goede banen leiden en spreekt naast zijn moedertaal, het Italiaans, ook nog Engels, Spaans, Frans en Duits. Dan in chronologische volgorde waarop ze hun presentatie zullen geven en die u ook in de komende afleveringen zal te horen krijgen. Dat is kardinaal Luis Antonio Tagle. Hij is de aartsbisschop van Manila in de Filipijnen. Sinds 2015 voorzitter van Caritas Internationalis en de Katholieke Bijbelstichting. Hij is 61 jaar oud en lid van de congregaties voor katholiek onderwijs, voor de instituten van gewijd leven en gemeenschappen van apostolisch leven en voor de evangelisatie van de volkeren. Dus dat zijn de drie dicasteries waar hij een rol speelt. Hij zal een presentatie geven met de titel Geur van de schapen, hun pijn kennen en hun wonden genezen. Dat is het hart van de taak van de herder. De tweede is Monseigneur Charles Scicluna. Hij is de aartsbisschop van Malta en adjunct secretaris van de Congregatie voor de Geloofsleer. Hij is 59 jaar oud en deed op vraag van de Heilige Stoel onder meer onderzoek naar seksueel misbruik door klerus. In 2015 werd hij benoemd tot voorzitter van het kanonische team dat zich bezighoudt met beroepsaanvragen die worden ingediend door clerici die beschuldigd worden van seksueel misbruik. De titel van zijn presentatie luidt Kerk als veldhospitaal, verantwoordelijkheid nemen. De derde spreker, voor de eerste dag is dat, is kardinaal Ruben Salazar Gomez, de aartsbisschop van Bogota in Colombia en voorzitter van de Latijns-Amerikaanse Bisschoppenconferentie of CELAM. Hij is 76 jaar oud en lid van de Congregatie voor de Bisschoppen, van de Administratie voor het Patrimonium van de Apostolische Stoel en van de Pauselijke Commissie voor Latijns-Amerika. Zijn presentatie heet De kerk in een moment van crisis, omgaan met conflicten en spanning en doortastend handelen. Op de tweede dag komt dan eerste kardinaal Oswald Gracious aan bod. Hij is de aartsbisschop van Bombay in India en sinds 2006 voorzitter van de Bisschoppenconferentie van India, 74 jaar oud en pauselijk adviseur voor het College der Kardinalen en lid van de Congregatie voor de Goddelijke Eredienst en de Regeling van de Sacramenten en voor Katholiek Onderwijs. Hij geeft een presentatie met de titel Collegialiteit samen op weg. Dan nummer 5 die aan het woord komt is kardinaal Blaise Cupich, de aartsbisschop van Chicago, Illinois, in de Verenigde Staten. Hij is 69 jaar oud en lid van de Congregatie voor de Bisschoppen. Hij is ook lid van de Congregatie voor het Katholiek Onderwijs. Van 2008 tot 2011 deed hij dienst als voorzitter van het Comité voor de Bescherming van Kinderen en Jongeren van de Amerikaanse Bisschoppenconferentie. Hij heeft dus daar ervaring in dat onderwerp en hij geeft een presentatie met de titel Synodaliteit, gedeelde verantwoordelijkheid. De zesde spreker, dus dat is de laatste voor de tweede dag, is dokter Linda Ghisoni. Zij is ondersecretaris voor de leken, voor het dicasterie voor de leken, het gezin en het leven. Sinds 1997 heeft de 53-jarige kanoniste dienst gedaan in verschillende functies in de kerkelijke tribunalen van het bisdom Rome en in de Romeinse curie. Zij is gastprofessor aan de faculteit voor kanonisch recht aan de Pauselijke Gregoriaanse Universiteit. Haar presentatie draagt de titel Communio, samenwerken. Dan kijken we naar de zevende spreker. Dat is zuster Veronica Openibo. Zij zal dus de laatste dag beginnen. Overste van de Sociëteit van het Heilige Kind Jezus, geboren in Nigeria, trad ze in 1973 tot de sociëteit toe. Ze heeft gewerkt als leerkracht en in pastoraal en sociaal werk. Ze is ook lid van de uitvoerende raad van de Internationale Unie der Generale Oversten en doet dienst als vicevoorzitter van de Dienst voor Documentatie en Studie over Wereldwijde Missies. Zij spreekt over openheid uitgezonden in de wereld. We gaan nog een beetje verder met de achtste persoon die zal spreken op deze vergadering. Dat is kardinaal Reinhard Marx, de aartsbisschop van München und Freising in Duitsland, voorzitter van de Duitse Bisschoppenconferentie. In 2012 werd hij gekozen tot voorzitter van de Bisschoppenconferentie van de Europese Gemeenschap. Hij is ook het jongste lid van het College der Kardinalen en coördinator van de Pauselijke Raad voor de Economie en ook nog lid van de Raad der Kardinalen. Hij spreekt over transparantie in een geloofsgemeenschap. En we zijn er bijna. De negende, laatste spreker die zal gehoord worden is dokter Valentina Alazraki. Zij is een journaliste en schrijfster, een correspondente voor Noticieros Televisa, een Mexicaans televisiestation en in het Vaticaan dienstdoende sinds 1974. Ze is 64 jaar oud en was onder meer betrokken in de verslaggeving rond de heilige paus Paulus VI in 1974. Ze reisde mee tijdens 100 van de 104 apostolische reizen die de heilige paus Johannes Paulus II maakte en was ook aanwezig op alle apostolische reizen van paus Benedictus XVI en die van paus Franciscus. Zij zal tot slot van de presentatie spreken over communicatie gericht aan alle mensen. Het is een heel pakket aan informatie, maar het is vooral om u de mogelijkheid te geven om u in te beelden waar het eigenlijk over gaat. Wie komt er zoal spreken? U hoort het, zijn niet enkel kardinalen en bisschoppen die spreken. Het zijn ook leken die spreken, leken-experten, die eigenlijk als belangrijkste sprekers worden naar voren geschoven. Het is een beetje typisch voor paus Franciscus om dit te doen en eigenlijk een zeer goede evolutie die we zien in de wijze waarop dat bepaalde problemen en zeker een ernstige problematiek als deze wordt aangepakt in het Vaticaan. Zo heeft u alle achtergrondinformatie die nodig is om de komende dagen, de komende afleveringen stil te staan samen met ons bij die vergaderingen. We gaan er even tussenuit met wat muziek. Daarna komen we bij u terug en dan gaan we ook echt luisteren naar enkele van die toespraken. We gaan luisteren naar paus Franciscus, maar dus ook naar de kardinaal Tagle en aartsbisschop Scicluna die tijdens de ontmoetingen tijdens deze vergadering hebben gesproken. Dat is voor zo dadelijk.
Ave Maria.
En zoals beloofd, beste luisteraars van Radio Maria, gaan we even stilstaan bij de inhoud van deze vergadering die doorgaat in het Vaticaan. We gaan in de eerste plaats luisteren naar de woorden van Paus Franciscus.
Cari fratelli e sorelle, buongiorno. Dinanzi alla piaga degli abusi sessuali.
In het licht van de geesel van seksueel misbruik van minderjarigen door clerici, wilde ik u, patriarchen, kardinalen, aartsbisschoppen, bisschoppen en religieuze oversten en experten raadplegen, zodat we samen kunnen luisteren naar de Heilige Geest en in gehoorzaamheid aan zijn leiding de kreet van de kleinste die vragen om gerechtigheid beluisteren. In deze ontmoeting voelen wij het gewicht van de pastorale en kerkelijke verantwoordelijkheid die ons verplicht om samen op een synodale, openhartige en diepgaande manier te bespreken hoe we dit kwaad dat de kerk en de mensheid teistert moeten aanpakken. Het heilige volk van God kijkt naar ons en verwacht van ons geen eenvoudige en voorspelbare veroordelingen, maar concrete en doeltreffende maatregelen. We moeten concreet zijn. Dus wij beginnen dit proces gewapend met geloof en een geest van grote moed en concreetheid. Als hulp wil ik u graag enkele belangrijke criteria meegeven die door de verschillende bisschoppelijke conferenties zijn geformuleerd. Ze zijn van u afkomstig en ik heb ze enigszins wat samengebracht en samengevat. Het zijn richtlijnen om ons te helpen bij onze reflectie en ze zullen nu aan u worden uitgedeeld. Ze zijn eenvoudige uitgangspunten die van u afkomstig zijn en nu naar u terugkeren. In uw naam wil ik ook graag de Pauselijke Commissie voor de Bescherming van de Minderjarigen, de Congregatie voor de Geloofsleer en de leden van het Organiserend Comité bedanken voor hun uitstekende en toegewijde werk ter voorbereiding van deze bijeenkomst. En tot slot dank ik de Heilige Geest om ons gedurende deze dagen te ondersteunen en om ons te helpen dit kwaad om te zetten in een gelegenheid tot bewustwording en zuivering. Mogen de Maagd Maria ons verlichten als we de ernstige wonden die het schandaal van pedofilie heeft veroorzaakt, zowel bij de kleinsten als bij de gelovigen, proberen te genezen. Ik dank u. Het belang van te bidden voor dit proces dat begonnen is op initiatief van Paus Franciscus is zeer belangrijk. Wel, laten wij onmiddellijk de daad bij het woord voegen en laten we een antwoord geven op de vraag van Paus Franciscus. Bidden wij samen met hem het Angelus en vragen wij aan onze lieve vrouw, onze hemelse moeder, om allen die daar bijeen zijn in het Vaticaan te zegenen, aan hen de moed te geven, te vragen aan de Heer om de genade om hun hart open te stellen voor datgene wat de Heilige Geest aan hen wil vragen. Bidden wij voor de paus, voor de kardinalen, de bisschoppen en de experten op voorspraak van onze lieve vrouw en voor het welslagen van deze bijeenkomst.
Angelus Domini nunciavit Mariae.
Et concepit de Spiritu Sancto.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum. Benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Ecce Ancilla Domini.
Fiat mi secundum verbum tuum.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum. Benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Et verbum caro factum est.
Et habitavit in nobis.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum. Benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Ora pro nobis, Santa Dei Genitrix.
Ut dignificamur promissionibus Christi.
Gratiam tuam, quesumus Domine, mentibus nostris infunde, ut qui angelo nuntiante, Christi Filii Tui incarnationem cognovimus, per passionem eius et crucem, a resurrectione gloria perducamur, per eundem Christum Dominum nostrum.
Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
Pro fidelibus defuntis, requiem aeternam dona eis Domine.
Et lux perpetua luce a teis.
Requiescant in pace.
Amen.
Sit nomen Domini benedictum.
Ex hoc in nunc et in sequens saeculum.
Adiutorium nostrum in nomine Domini.
Qui fecit caelum et terram.
Benedicat vos omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus.
Amen.
Welkom bij Radio Maria.
We konden daarnet reeds de inleiding, als het ware, horen die Paus Franciscus heeft gegeven in de synodehal aan degenen die samengekomen zijn om deze vergaderingen mogelijk te maken en om dus te reflecteren over de bescherming van minderjarigen in de kerk. En zoals u daarnet ook kon horen, was de eerste spreker kardinaal Tagle, de aartsbisschop van Manila. Dus zowel hij als aartsbisschop Scicluna hebben de discussies geopend door te spreken over de verantwoordelijkheden van de bisschoppen in het omgaan met de zaken van seksueel misbruik. We luisteren even naar de inleiding die kardinaal Tagle gaf.
The abuse of minors by ordained ministers has inflicted wounds not only on the victims.
Het misbruik van minderjarigen door priesters heeft niet alleen de slachtoffers, maar ook hun families, de klerus, de kerk, de maatschappij, de daders zelf en de bisschoppen verwondingen toegebracht. Maar het is ook waar, zo geven wij nederig en met verdriet in het hart toe, dat wij bisschoppen, de slachtoffers en eigenlijk het hele lichaam van Christus hebben verwond. Ons gebrek aan reactie op het lijden van de slachtoffers, zelfs tot het punt van afwijzing en het verhullen van het schandaal om de daders en de instelling te beschermen, heeft ons volk verwondingen toegebracht, waardoor wij een diepe wond hebben achtergelaten in onze relatie met diegenen die wij moeten dienen. De mensen vragen het terecht. Hebben jullie, die geroepen zijn om de geur van de schapen te dragen, zijn jullie niet weggelopen toen je de stank van de smerigheid die je kinderen en kwetsbare mensen die je geacht werd te beschermen te sterk vond om te verdragen? Wonden vragen om genezing. Maar wat houdt genezing in? Hoe bevorderen wij als bisschoppen die deel hebben uitgemaakt van de verwonding nu de genezing in deze specifieke context? Het thema van de genezing van wonden is het onderwerp geweest van vele interdisciplinaire studies. En ik ga niet doen alsof ik alle bevindingen van die menselijke en sociale wetenschappen over dit onderwerp ken, maar ik geloof dat wij moeten proberen herstellen in een geloof en een kerkelijk perspectief moeten behouden om ons te leiden daarin. En ik herhaal het. We moeten een geloof en kerkelijk perspectief hebben om ons te leiden, zoals Paus Franciscus het vaak heeft benadrukt, aldus kardinaal Tagle in zijn inleiding. De kardinaal nam een moedig standpunt in en riep op dat ze geen angst moeten hebben, zoals de apostelen, om zich te keren naar zowel de slachtoffers, maar ook naar de daders. En zo zei hij nog het volgende.
Regarding the victims, we need to help them to express their deep hurts and to heal from them. Regarding the perpetrators, we need to serve justice, help them to face the truth without rationalization, and at the same time not neglect their inner world, their own wounds.
Wat betreft de slachtoffers moeten we hen helpen om hun diepe lijden te kunnen uitdrukken en proberen genezen. Wat betreft de daders moeten we de rechtvaardigheid laten gelden. We moeten hen helpen om de waarheid onder ogen te zien zonder deze weg te rationaliseren. En tegelijkertijd moeten we aandacht hebben voor hun innerlijke beleving, voor hun eigen wonden. En dit is een opvallend andere aanpak dan die van de wereld, die misschien vaker veel eerder uit is op een soort van wraak of enkel rechtvaardigheid. We stoppen ze ergens in een cel en smijten de sleutel weg. Maar iedereen is het erover eens dat de slachtoffers op de eerste plaats moeten geholpen worden. Maar mensen die tot zulke daden in staat zijn, hebben, zo zei de kardinaal ook, misschien zelf hulp nodig. En hij roept op om oog te hebben voor beide. Men moet stem geven aan dat grote lijden dat slachtoffers van misbruik hebben meegemaakt en men moet er alles aan doen om dit niet te negeren en ook om hun lijden ernstig te nemen. Aldus nog de kardinaal. De presentatie werd gevolgd door een presentatie van aartsbisschop Charles Scicluna, die, zoals u weet, ervaring heeft ook strafrechtelijk, kanonisch, met deze zaken. En hij stelde als het ware de fases voor die bisschoppen zouden moeten volgen wanneer ze een zaak van seksueel misbruik te weten komen. Ook nu luisteren we naar de inleiding die gegeven werd door Monseigneur Scicluna.
The way we bishops and
de wijze waarop wij bisschoppen ons ambt uitoefenen ten dienste van de gerechtigheid in onze gemeenschappen is een van de fundamentele testen van ons rentmeesterschap en inderdaad ook van onze trouw. Om onze Heer Jezus Christus in Lucas 12:48 te citeren: aan een ieder wie veel gegeven is, zal veel gevraagd worden. Aan ons is de zorg voor ons volk toevertrouwd. Het is onze heilige plicht om onze mensen te beschermen en te zorgen voor gerechtigheid wanneer ze misbruikt zijn. In zijn brief aan het volk van God in Ierland van 19 maart 2010 zei Paus Benedictus XVI het volgende: alleen door de vele elementen die tot de huidige crisis hebben geleid om deze zorgvuldig te onderzoeken, kan een duidelijke diagnose van de oorzaken ervan worden vastgesteld en doeltreffende oplossingen worden gevonden. Een van de factoren die hieraan kunnen bijdragen zijn ontoereikende procedures om de geschiktheid van kandidaten voor het priesterschap en het religieuze leven vast te stellen, onvoldoende menselijke, morele, intellectuele en spirituele bewapening in seminaries en noviciaat, een tendens in de samenleving om de geestelijkheid en andere gezagsdragers te bevoordelen en misplaatste zorg voor de reputatie van de kerk en het vermijden van schandalen, met als gevolg dat de bestaande kanonieke straffen niet worden toegepast en de waardigheid van ieder wordt afgeschermd. Er moet dringend actie worden ondernomen om deze factoren aan te pakken, die zulke tragische gevolgen hebben gehad in het leven van de slachtoffers en hun families, en die het licht van het evangelie in die mate hebben verduisterd dat zelfs eeuwenlange vervolging er niet in geslaagd is. Mijn toespraak van vanochtend is van plan om de belangrijkste fase van de processen van individuele gevallen van seksueel misbruik van minderjarigen door leden van de klerus te doorlopen, met enkele praktische suggesties die ingegeven worden door voorzichtigheid, de beste praktijken en de grootste zorg voor de bescherming van de onschuld van onze kinderen en jongeren. Aldus de aartsbisschop. Een eerste fase die Monsignor Scicluna onderscheidde was het rapporteren van seksueel misbruik, vervolgens het onderzoeken van de klacht en volgens het motu proprio Sacramentorum Sanctitatis moet dat doorverwezen worden naar de congregatie voor de geloofsleer. In de meeste zaken volgt er dan een proces en hij sprak ook over de relatie tussen het kerkelijk recht en het strafrecht van het land waar de feiten gepleegd werden, waarbij hij benadrukte dat ten allen tijde de volle autoriteit van justitie moet gerespecteerd worden en dat men moet vervolgen, indien er een straf wordt opgelegd door een kerkelijke rechtbank, moeten de bisschoppen of de oversten er ook voor zorgen dat deze worden uitgevoerd. Vervolgens sprak de aartsbisschop ook uitgebreid over het voorkomen van seksueel misbruik door onder andere richtlijnen in het beleid van bisschoppenconferenties. Wij blijven u op de hoogte houden, beste luisteraars, van deze belangrijke ontmoeting in het Vaticaan via het programma Radio Vaticaan. We zijn ondertussen aan het einde gekomen van deze aflevering. Ik dank u voor uw luisterend oor en hoop dat u ook een volgende keer opnieuw afstemt op Radio Vaticaan. Zo blijft u op de hoogte van het reilen en zeilen in het Vaticaan en de gebeurtenissen in het leven van Paus Franciscus. Dus ook op de hoogte in het bijzonder van deze vergadering voor de bescherming van minderjarigen in de kerk. Van harte dank en nog een bijzonder fijne dag gewenst.